We beginnen te lezen vanavond in Openbaring 19, vers 11. Openbaring 19, vers 11, dus het laatste Bijbelboek. 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend. En nu stop ik even. 5 keer komt in het Nieuwe Testament de uitdrukking de hemel geopend, of een deur in de hemel, dus ook een opening in de hemel, voor. Voor zover wij weten is de eerste keer in Matthäus 3, waar de Heer Jezus begint met zijn bediening, zich voegt bij Johannes de Doper, die al bezig was. En als de Heer Jezus gedoopt is door Johannes de Doper, even, ik laat alle details los, dan wordt hem de hemel geopend. Daar staat er precies bij, dat hij de hemel geopend krijgt. En dat er dan een stem uit de hemel komt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb. Hoort of hem of luister naar hem. De hemel geopend. De tweede keer dat het voorkomt is in Johannes 1, het laatste vers, als de Heer Jezus voorgesteld wordt. Het woord was bij God en het woord was God. Ik sla weer stukjes over, maar u kent misschien die taal. En aan het eind van dat hoofdstuk, Nathanael, je zult nog veel meer dingen zien. Je zult vanaf nu de hemel geopend zien. Daar heb je het weer, de hemel geopend zien. En de engelen van God opstijgen en neerdalen op de zoon des mensen. Een hele bijzondere duiding. Vanaf dat moment zouden discipelen, zouden volgelingen van de Heer Jezus, en zien dat de hemel geopend is, maar ook dat ze van hem uitgaan. Dus ze kwamen niet uit de hemel op hem en ze gingen weer terug. Nee, opstijgen eerst en dan neerdalen op de zoon des mensen. Ze gingen van hem uit en ze kwamen op hem terug. Derde keer vindt u in Handelingen 7, waar Stefanus, de eerste martelaar genoemd mag worden, waar hij inderdaad gestenigd zou worden en hij zegt, ik zie de hemelen geopend, of de hemel geopend, en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Martelaren, in hele moeilijke omstandigheden is de hemel open en zie je wie hij is en wat hij doet. Vierde keer, Openbaring 4, was een deur geopend in de hemel. Dat is meer bedoeld voor jou en voor mij, voor ons. Wij mogen naar binnen gaan door het bloed van het lam, door het nieuwe en een levende weg, door het voorhangsel heen. Ik zou bijna Hebreeën 10 verder willen citeren, maar daar staat het in termen. Maar wij mogen naderen, een deur geopend in de hemel. En vanaf het moment dat je er binnenkomt, dan zie je het lam staande als geslacht. En de vijfde keer is hier in ons hoofdstuk. Nu wordt de hemel weer open. Dat is nog voor het duizendjarig rijk aanbreekt. U bent dus naar binnen gegaan. U hebt hem mogen zien. Even in de taal van dit boek. En in de lijn van dit boek. En dan komt de Heer Jezus uit de hemel. Als de ruiter op het witte paard. En dan gaat het om tegenstanders. Dat gaan we nu lezen verder. Maar ik wou dat tussendoor even kwijt. Dan ben ik dat ook een beetje kwijt. Ik bedoel het niet naar, maar om u duidelijk te maken dat er een loop van gebeurtenissen is, een soort, een hele rij gebeurtenissen is, waarvan dit een vijfde is. Ik lees nog een keer vers 11. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die daarop zat werd genoemd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed En zijn naam luidde het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed, dus waar dat bloed op was, weet u wel, dat hadden we net gelezen, hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, nu weer vers 16, en op dat bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag een engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar de alle vogels die hoog aan de hemel vlogen, kom en verzamelt u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, vlees van oversten, overduizend, vlees van machtigen, vlees van paarden, van hen die daarop zitten, vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard, dus op dat witte paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond, een grote ketting in zijn hand, en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, de Satan, en hij bond hem 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat de 1000 jaren tot een einde gekomen waren. Daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en ze gingen erop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaren lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Tot zover. Ik heb u de vorige keer al geprobeerd te zeggen dat we wat afwijken van het schema afgedrukt op een circulaire, op een uitnodiging die u misschien in uw bijbeltje hebt liggen of in uw tas meeneemt. Dat doe ik omdat ik niet heel lang over al het negatieve, over het vreselijke, het verkeerde van Babylon en alles wat daarmee te maken heeft, wil gaan doordenken. Maar het liever wil focussen, wil richten op de Heer Jezus zelf. En hij, de Heer Jezus, komt uit de hemel. Als u en ik, als wij vanavond zouden worden opgeroepen met de woorden kom, waarvan de geest en de bruid al spreken, die roepen dat al, de geest en de bruid zeggen kom, dan gaan we naar de Heer Jezus. Dat geldt voor allen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Dat is de enige voorwaarde. Niet het aantal bijbelteksten, ook niet dat er dan een afweging wordt gemaakt hoeveel verkeers u gedaan hebt en hoeveel goeds. Ik las van een bepaalde godsdienst, maar dat heb ik ook al lang gelezen, dat sommige mensen denken dat je twee engelen op de schouders hebt zitten, één links en één rechts. En die links die zit alleen maar te noteren wat er allemaal niet goed gaat in je leven. En die rechts die zit te noteren wat er allemaal wel goed gaat. En aan het eind wordt dan de plus en de min gemaakt, een soort balans opgemaakt. En dan, nou, als je mazzel hebt, dan zit je in de plus en dan ga je dus naar het paradijs. En als je pech hebt, dan ga je dus niet naar het paradijs, maar naar de eeuwige verdoemenis. Nou, dan moet man proberen om zo goed mogelijk een beker koud water te geven of de buren vriendelijk te woord te staan of zoveel keer per dag bidden of weet ik allemaal wat je allemaal zou kunnen doen om plusjes te vergaderen. Ik zeg dit niet zomaar, dit is echt een van de grote dingen die u vandaag de dag massaal over de hele wereld tegenkomt. En als je nou iemand in een heilige oorlog ombrengt, of als je jezelf laat opblazen, maar ja, dan heb je zoveel pluspunten gekregen, dan schiet je gelijk door naar het paradijs. Sorry, dan weet u waar het over gaat, hè? En waar het vandaan komt. Maar u en ik gaan nooit vanwege onze plusjes, hoeveel dat er ook zijn, naar de hemel, naar de Heer Jezus. U gaat alleen naar de Heer Jezus, naar de hemel, omdat u gelooft in hem die door God gezonden is als heiland van de wereld. Dat is de enige optie. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Kent u? En dat is boeiend. Want u en ik hebben alleen maar het geloof en uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Daarmee ben je rijk. Maar je hoeft het niet te plussen of te minnen. Ook mijn verkeerde dingen kunnen eigenlijk niet in de weg staan dan. Ik zeg niet dat dat een legitieme reden is om maar verkeerd te doen. Maar de verkeerde dingen blokkeren mijn route naar de hemel ook weer niet. Want de Heer Jezus heeft voor mij betaald, ook voor al mijn schuld, voor al mijn verkeerdheid heeft hij aan het kruis zijn leven willen geven. Halleluja. Dit is de Heer Jezus. Dit is Gods heilsplan met jou en met mij. En er komt een moment dat wij naar hem toe gaan. Dat is niet het einde van de wereld. Dat is niet de jongste dag waarin zich alles tot een soort climax samenbalt. Maar dat is het moment waarop de Heer Jezus ons, de gemeente, dat bijzondere gezelschap, dat hele bijzondere gezelschap, dat mag ik echt wel zeggen, bij zich roept. En dat moment kan op elk moment plaatsvinden. Dat zou vandaag kunnen. Er is niets wat zou moeten gebeuren voor dat moment. De vraag is of je er naar uitziet. Ja, nou ja, u was misschien druk met het weer of u was druk met de tuin. Nou, sorry, misschien wel niet in deze tijd, want ja, ik ben niet zo'n tuinman, dat voelt u wel. Of misschien was u wel druk aan het praktiseren hoe het allemaal verder moet. En misschien zit u wel diep in de zorg. Gisteravond kwam mijn broeder, ik had een bijbelstudie ergens in ons land, en dan kwam mijn broeder, die ik jaren niet gezien had, ik zeg, Henk, wat doe jij hier? Hij zei, ik kom afscheid nemen, ik wil je nog groeten voordat ik sterf. Enkele weken misschien nog. Dat slaat in als een bom, weet je, dat heel eenvoudig. Hij vond dat ik dan hem bij de Heer had gebracht ooit, en dat hij dan zijn vader in Christus dan toch nog een keer moest groeten. Ik laat dat verder maar los, maar je kunt ook bezig zijn met al die dingen, met alle lichamelijke verschrikkingen, moeilijke dingen die zich stapelen, waardoor je uiteindelijk niet meer weet waar je het zoeken moet. Maar de Heer Jezus komt en u en ik gaan naar hem en we worden thuisgebracht in het huis van de Vader. Maar we zullen ook een openbaring krijgen, het openbaar worden krijgen, niet een openbaring in de zin dat ons iets gezegd wordt, maar wij worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. Vanaf het moment dat we door hem thuisgehaald worden, komen we voor die rechterstoel van Christus te staan. En dan is het dan toch het moment dat we misschien nog terugvallen of teruggestuurd worden. Nee, dan krijgt u uw beloning. U krijgt uw diadeem. Ik riep deze week ergens, ik zag een kleine reportage van mevrouw Maxi, onze koningin Maxima bij de koningin van Engeland. Nou, ze hadden zich uitgedost, ze hadden alles uit de kast gehaald, uit de brandkast dan, om maar te schitteren. De rijkste en de mooiste en de duurste, die waren niet goed genoeg, maar ze droegen het allemaal. En daar waren diademen bij die in jaren gezien werden, stond in de krant. Daar heb je er wat aan hoor. Dan heb je een heel mooi ding, maar je niemand mag het zien. Maar goed, toen wel. Weet je wat er gebeurt als u voor de rechterstoel van Christus staat? Dan gaat de Heer Jezus u geven wat voor hem waardevol is geweest. En hij gaat u een cadeau geven. Hij gaat u een kroon geven. Paulus zegt dat zo. Voorts is voor mij weggelegd de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. U krijgt een kroon. U krijgt een diadeem. U krijgt iets op uw hoofd of weet ik niet meer hoe ik het zeggen moet. Maar u gaat met kroon en al naar hem. En dan ziet u hem in de heerlijkheid, zegt de Bijbel. En dan werpen wij onze kronen voor hem neer. En zeggen eigenlijk heb u het gedaan. Dat wat we gedaan hebben uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde kennelijk. Maar u hebt het in ons gedaan. We hebben het niet eens gedaan. We hebben het niet in eigen kracht kunnen doen. U deed het in ons. En u geeft uw kroon, net gekregen, uw diadeem, geeft u aan hem. Waarom zeg ik dit? Omdat u nu hem uit de hemel ziet komen met vele diademen. Al die diademen, al die schitterende dingen die u aan hem gegeven hebt, zijn bij hem terug te vinden. En zo komt hij uit de hemel. U bent al in de hemel. Is dat het herstel voor Israël? Nee, dat is een hele andere gedachte. Komt aan de orde. Dat probeer ik echt niet te vergeten. Want ik geloof dat Israël een schitterende toekomst tegemoet gaat. Maar gaat wel door een hele moeilijke route. Echt een hele zware weg. Dat proeven ze nu. De spanning is nu al om te snijden in het Midden-Oosten en daar in het algemeen. Maar toch zal de Heer de draad met Israël weer oppakken. Straks. Nu nog niet. Misschien wel een beetje voor afschaduwing, dat is heel goed mogelijk, denk het ook. Maar de definitieve doorbraak in zegen, dat moet nog komen. Dat komt pas als de Heer Jezus op de Olijfberg komt. Zijn voeten daar zullen staan en vanaf daar Jeruzalem binnenstapt. En dan, ja, dan zal heel Israël behouden worden op dat moment. Ze zullen van heinde en ver bij elkaar geroepen worden en ze zullen daar schitterende dingen meemaken. En nu komt de Heer Jezus uit de hemel. Voor wie dan? Nou, dat blijkt uit dit stuk. Hij komt voor tegenstanders. Er zijn eigenlijk twee dingen die ik graag aan u wil duidelijk maken. Er is in Matteüs 25 sprake van een soort rechtszitting waar de schapen van de bokken gescheiden worden. En dan komt de vraag, wie zijn die schapen en wie zijn die bokken en hoe gaat dat dan? En dan worden de schapen beloond. Maar waarom worden we dan beloond, zeggen die schapen? Nou, omdat u een beker koud water gegeven hebt aan iemand die het nodig had, aan hem eigenlijk. Of hem opgezocht hebben in de gevangenis of in het ziekenhuis of geholpen hebben. Daar worden dus mensen die iets deden, in positieve zin, beloond. En dan zeggen de bokken, en wij dan? Ja, die worden dus veroordeeld om wat ze niet deden. Leest u zorgvuldig de tekst. Zij hebben geen beker water, ze hebben geen bezoek gebracht aan het ziekenhuis of in de gevangenis. Of weet je, die hebben iets niet gedaan. Ze zijn gewoon passief gebleven. En die bokken, die worden geoordeeld. Hier, in dit stukje, gaat het ook om een oordeel, ook over ongelovigen. Dus die bokken, mag u vergelijken met die ongelovigen, maar dit zijn de ongelovigen die niks deden. Die wel hadden moeten werken, maar die hebben niks gedaan. Ze worden dus niet veroordeeld omdat ze iets verkeerd deden, maar omdat ze iets niet deden. En hier zijn het mensen die met hun legers met hun bevelhebbers, met hun generale staf, met alles wat ze aan attributen hebben, oorlog wilden voeren. Ze willen schieten. Die hebben dus wel wat gedaan. Die hebben concrete aanvallen uitgevoerd. En nu komt de Heer Jezus. En dan komt hij niet als degene die er in een troon zit, zoals in Matteüs 4, 25. Daar zit hij in de troonzetel. Maar nu zit hij als de oordeler op een witte paard. En hij heeft een scherp zwaard en dat komt uit zijn mond. En de Bijbel zegt in Hebreeën 4, dat is tweesnijdend scherpe zwaard, waarmee hij kan oordelen tussen gedachten en overleggingen, waarmee hij vlijm en vlijmscherp onderscheid kan maken tussen wat wel en wat niet goed is. De ruiter op het witte paard komt om te oordelen. En hij heeft een bovenkleed in bloed gedoopt. Ik heb geprobeerd alle verhandelingen, alle naslagwerken die ik heb na te pluizen, om te kijken wat zegt die over dat bloed aan het bovenkleed van deze ruiter op het witte paard. En wat zegt die ervan? En hoe wordt dit uitgelegd? Enfin, u kunt maar een eind zoeken. Dat gaat zowel als je eigen boekenkast reikt, misschien je computer reikt, want er zijn heel veel studieboeken en naslagwerken te vinden op je computertje. Dat gaat heel goed. Maar het komt eigenlijk in veel gevallen hierop neer dat men zegt, ja, dat komt omdat hij dan de wijnpersbak van de toren van zijn grimmigheid gaat treden. Dat treedt de Heer Jezus dus in een soort druivenbak. Nou, als je daar met je voeten instapt, dan krijg je gegarandeerd rode spetters op je kleed, toch? Dat kan bijna niet missen. Zo is de uitleg. Mijn antwoord is, ik geloof er echt niets meer van. Beetje te fel. Ik wil niet veroordelen wat anderen zeggen. Nee, u mag erover nadenken. Maar de Heer Jezus komt en er komt een zwaard uit zijn mond. En zijn naam is het woord Gods. De woorden. En u mag daarbij aan een prachtig voorbeeld denken, waar dit al zichtbaar is. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was, vlak voor het kruis, heeft hij daar een moeilijke tijd gehad volgens de evangeliën Matthäus, Marcus en Lucas. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels. Dat was heel moeilijk. En hij bad, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat ging niet door. De discipelen zouden mogen waken. Lukte niet, ze sliepen. Maar de Heer Jezus in het Johannesevangelie op dezelfde locatie, precies dezelfde plek, exact dezelfde plek, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Ik citeer 1 Samuel 15 vers 32. 1 Samuel 15 vers 32, even spieken. 2 Samuel 15, ik was even in de war. 2 Samuel 15 vers 32. 2 Samuel 15, daar is een plek. Op de Olijfberg, zegt de Bijbel, waar men zich voor de Heere pleegde of placht neer te buigen. Die plek zocht David op, omdat hij verworpen was door Absalom, zijn zoon. Een soort paleisrevolutie. Hij moest van de troon gestoten worden. En het is die plek die de Heer Jezus, de echte zoon Davids, gaat zoeken toen hij verworpen werd, toen anderen op de troon wilden zitten en ze hem niet toestonden om daar te blijven. Die parallel tussen 2 Samuel 15 en de Heer Jezus die naar Gethsemane gaat, is buitengewoon treffend. Daar is de Heer Jezus, daar heeft hij zich neergebogen. Daar vindt u hem biddend. Maar u vindt hem ook daar in het Johannesevangelie als degene die zegt, wie zoeken jullie? Want Judas kwam eraan en de horde bij hem en de soldaten en de tempelwachters. En ze zeggen, Jezus de Nazarene. En dan noemt hij zich, ik ben. En het hele spul deinst achterover, valt geen vin meer verroeren. Dat is het zwaard uit zijn mond. Dat is die kracht van het woord van God. Daarom is het woord ook scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het woord des Heren. Zo heet hij. Dat is zijn naam, dat is zijn wezen. Zijn titel, zijn ambtelijke titel, moeilijk term, maar zijn werk is Heere der Heren en Koning der Koningen. Maar zijn naam is Jahwe zelf, het woord Gods, het ontstaan van. En ik geloof dus ook niet dat de Heer Jezus met, laat maar zeggen, zijn voeten in de druiventroep is gestapt om daar te stappen. Hij heeft gesproken met het woord, met het zwaard uit zijn mond. En het bloed op zijn bovenkleed, broeders en zusters, dat is een uitdrukking of een terugdenken aan zijn eigen bloed. De vijanden die op dat moment aangesproken worden, die op dat moment benaderd worden door de koning der koningen, de Heere der Heren, zien de feitelijke overwinning is behaald op het kruis van Golgotha. Daar is de overwinning geweest. Dus niet op dit moment. Ze waren al verslagen. Maar de feitelijke uitvoering van dat vonnis is zichtbaar door bloed aan zijn bovenkleed, aan de buitenkant. Zo kwam hij uit de hemel, met bloed en al. Dat heeft zo'n impact op mijn eigen hart en op mijn eigen leven gehad, dat ik dacht, wat is het dan wonderlijk dat je bij het avondmaal bijvoorbeeld mag terugdenken aan het bloed van het lam dat geslacht is. Dat je liederen mag zingen over het bloed van het lam dat geslacht is. O heilig Godslam. En al die mooie liederen die er zijn, die te maken hebben met het bloed van Jezus. U weet het. En als u hem ziet staande als geslacht, weet je, alsof het net gebeurd is, alsof het kruis daar lijfelijk aanwezig is, alsof, dan denkt u, ja, Heer Jezus, daar hebt u mij vrijgekocht. Daar heeft uw bloed mij vrijgekocht. U bent met uw eigen bloed ingegaan in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor mij, voor ons. Dat is het prachtige van de Heer Jezus. Dat heeft hij gedaan. Volledig. Compleet. En nu komt hij uit de hemel. En de duidelijke overwinningstekenen zijn daar. Is dat een soort slagpartij van je welste? Nee, hij spreekt woorden en ze liggen geveld. Zoals de toenmalige groep van Judas en zo geveld lagen in Gethsemane. Helemaal geen vin meer konden voorroeren. Zo zal het dan hier gebeuren. Dat is de Heer Jezus. Hij komt uit de hemel. U begrijpt het. Als u naar binnen gaat, ziet u het ook. Maar u bent er blij mee. En u wordt gezien als gekocht en betaald door het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. U en ik. Als je gelooft. Alleen als je gelooft. Maar zij zullen te maken krijgen met de Heer Jezus, die de overwinnaar is over zonde en Satans macht. En die dan zijn woord spreekt. En er komt een hele schade bij hem, die gaan met hem. En die zijn allemaal smetteloos wit. Dat is niet in een soort camouflagepak. Ik heb wel eens wat van oefen. Ik heb zelf ook een tijdje in militaire dienst moeten zitten. Het was toen een verplicht nummer, vroeger. Maar als je op oefeningen moet, dan moest je helemaal in camouflageachtig. En dan moest je zelfs een soort takkenbos op je helm binden. En met zwarte spullen je gezicht wat verminken. Nog hoor. Maar hier staan ze, schitterend wit. Zijn hemelse leger. Allemaal op witte paarden en witte gewaden. Helemaal niet geschikt, laat maar zeggen, om in een slagveld met bloedige taferelen iets te doen of zo. Helemaal niks. Zij komen, ze vergezellen hem. Om duidelijk te maken dat velen door hemzelf, door onze Heer Jezus zelf, gekocht en betaald zijn. Maar datzelfde kruis, datzelfde overwinningskruis, zal later de doodsteek zijn. Dat is moeilijk. En toch geloof ik dat de wereld daar moed aan moet. Ik weet ook niet waarom de Satan zijn best doet om het bloed uit het evangelie te halen. Om het bloed weg te denken uit de prediking. Alsof het er niet toe doet. Het doet er wel toe. Het is van het allergrootste belang. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar datzelfde bloed zal uiteindelijk een teken zijn voor al die anderen die hier bezig zijn om de Heer Jezus om ver te stoten. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Misschien wel een soort revolutie aan het ontketenen zijn, zoals Absalom dat deed bij zijn vader David toen ter tijd. En daar heb ik net iets van geciteerd. Dat vindt u hier terug. En hij heeft op zijn dij en op zijn bovenkleed ook die naam geschreven, Koning der Koningen en Heren der Heren. En dan komt er een engel, die staat dicht bij de zon. Nou ja, daar gaan de natuurkundigen zich over buigen. En zeggen, dat kan helemaal verder. Laat maar. Ik heb niet de bevoegdheid om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik wil alleen maar zeggen, in de taal van de Bijbel is dat het licht daar helemaal opvalt. Dus helemaal niet een beetje ver van het licht, van de bron van het licht vandaan, maar in het centrum van het licht, daar staat een engel en die zegt met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vliegen, kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Nou, zelfs in beschouwingen, in verhandelingen wordt het avondmaal van de grote God wel eens positief uitgelegd. Nou, het is het niet hoor. Ik zal u dat voorlezen, misschien wilt u even met mij bladeren naar het boek Ezechiël. Ik had het, omdat ik het wist, al opgezocht. Ezechiël 39. Daar vindt u dit al voor zegt. Ik zal niet alles lezen. Het is een heel boeiend gebeuren. Trouwens, het hele boek Ezechiël is boeiend. Elk boek van de Bijbel is boeiend. Ezechiël 39, vers 17. Daar staat, en u, mensenkind, zo zegt de Heere, Heere, zeg tegen alle soorten vogels, sluit aan hè, bij de vogelen des hemels in Openbaring 19, en tegen alle dieren van het veld verzamel u, en kom van rondom bijeen met mijn offer, nou, wordt een offerdienst genoemd, dat ik breng, alsof God een groot offer brengt, een groot offer voor u op de bergen van Israël. En eet vlees en drink bloed. En u zult vlees van helden eten. En het bloed van de vorsten van het land drinken. En van rammen, lammeren, bokken, jonge stieren, allemaal gemest, vee en van Bazan. U zult vet eten tot verzadiging toe. Die maaltijd, die in Ezechiël 39, u vindt het ook in Jeremia trouwens, voorzegd is, die wordt hier uitgevoerd. Dat is die grote maaltijd die hier genoemd wordt. Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. U en ik zitten in hoofdstuk 19, vers 10. Nee, vers 9. U en ik zijn, nu lees ik Openbaring 19, vers 9. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Geroepen om deel te nemen aan de maaltijd van het Lam. En hier worden mensen het avondmaal van de grote God voorgezet. Worden mensen daar aangezet. En wat is dat? Oordeel. Het is voorbij. Het is gebeurd. Voorzegd door Jeremia, voorzegd door Ezechiël en nu hier uitgevoerd door het woord van onze Heer Jezus. En dat is gebeurd. En dat eten is een beetje moeilijk voor ons. Maar God bedoelt daarmee te duiden, dat oordeel is dan zo definitief. Ze hebben het zo verschrikkelijk verknoeid voor zichzelf, dat het niet anders kan. Het kan niet anders dan het moet een oordeel opleveren. En dat is gebeurd. En dan wordt het beest in vers 20 van ons hoofdstuk van vanavond, 19 vers 20, het beest wordt gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan hadden, waardoor hij hen misleidde. Het beest en de valse profeet, die hadden we, misschien herinnert u zich dit, in Openbaring 13, daar komt een beest uit de zee, en er komt een beest uit de aarde, daar kwam een valse profeet bij, en dat gezelschap wordt nu in één keer rechtstreeks naar de hel gestuurd. Dat zijn de eersten, misschien is dat technisch voor u, eersten die in de hel komen. Wie zijn de eersten die in de hel komen? Nou, het beest en de valse profeet. Later komt de duivel daar ook. En later via de grote witte troon ook ongelovigen. Maar dit is de eerste keer dat er van de hel sprake is waar mensen komen. Het beest, maar het beest was ook een koning, was ook een gezaghebber. Was een machthebber van je welste, die alles onderdrukte wat met de Heer Jezus te maken had. Die komen daar. En die gaan daar dus nu naar de hel. Rechtstreeks naar de hel. En waarom dan? Nou, omdat ze dus het... De valse profeet die heeft dus in de tegenwoordigheid tekenen gedaan, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden. Dat is dus die tijd van Openbaring 13, dat 666 op je rechterhand en op je voorhoofd. Dat is dus die tijd. En die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Levend zijn ze ter helle neergedaald. Dat is de eerste keer dat zoiets bestond. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat is toen gebeurd. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem. Dus het beest en die valse profeet, dus de grote verleiders, zo'n politieke leider en religieuze leider, het beest, de koning, beest uit de aarde die alle macht had, de politiek, maatschappij, dus het politieke leven en het godsdienstige, de valse profeet. Dus die twee, en dat blijkt in de Bijbel iedere keer bij elkaar te horen, die worden rechtstreeks naar de hel gestuurd. En de anderen, die worden wel gedood, maar die gaan nog niet naar de hel. En dat is ook wat moeilijk, dat had toch gekund, zou u zeggen, nou, bij God is rechtvaardigheid en bij hem is alle vrijheid om dingen wel of niet te doen, maar hij laat de anderen wel doden, maar het is nog niet een soort definitieve veroordeling. Ik zeg niet dat ze zich nog zouden kunnen bekeren, dat staat nergens, nergens. Maar het is duidelijk dat ze dat hier in ieder geval op een andere manier beleven. En dan zegt hoofdstuk 20, een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan en bond hem voor 1000 jaar. En die wordt in de afgrond gewerkt. In hoofdstuk 9, misschien kunt u dat even terugbladeren, daar vindt u in hoofdstuk 9 vers 1 en vers 2, een vijfde engel die blaast op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel vallen, op de aarde gevallen en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put, als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Daar wordt de put geopend. En nu wordt de Satan in die put gegooid. En dan gaat die put weer dicht. Ik wil niet luguber doen. Ik wil graag een tekst voorlezen uit Jesaja. Jesaja 14... Ik weet dat het even bladeren is, maar misschien helpt het toch aan het eind dat u de dingen op een rij krijgt. Jesaja 14, daar staan dingen in die we niet zo vaak lezen misschien. Daar gaat het over de koning van Babel. Babylon, hadden we net, hè, in hoofdstuk 18, 17, Babylon. Gevallen, gevallen. Het gaat over Babylon. En het Jesaja 14, daar bent u inmiddels misschien bij vers 9. En het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, die liggen daar dus allemaal. Zo, dat is de beeldspraak hier, heel merkwaardige tekst. Al de leiders van de aarde, het laat van hun tronen opstaan, al de koningen van de volken. Ze zullen allemaal het woord nemen, alsof er een soort begrafenis is. Dat ze allemaal een grafrede moeten uitspreken. En ze zullen tegen u zeggen, ook u bent nu zo zwak geworden als wij. U bent aan ons gelijk geworden. Uw trots ligt neergeworpen in het graf met de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden gespreid en wormen zijn uw deken. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? Het gaat er dus van de Babelse koning ineens heel gewoon over naar de Satan die uit de hemel is gevallen. Nu, dat is ook hier, de Satan wordt geworpen in die put van afgrond. En daar zeggen, kinderen, de Heere God laat het u meedelen. Dat zeggen die koningen die er al zijn, zo, dan bent u er ook. Dan ben je precies als wij. En dat is niet een leuke plek. Ik wil je zo graag vertellen, wij dan wetende de schrik van de Heere overredende mensen, laat u met God verzoenen. Maar dit mag je niet meer vertellen, want dat is te luguber. Daar worden de kindertjes wakker van, vallen ze niet in slaap. Dat weet ik wel. We hoeven ook aan kinderen dit verhaal niet voor te lezen. Maar u bent toch geen kind meer? U weet toch wat er gaat gebeuren? En hier staat heel precies wat God met die Satan gaat doen. Hij gooit hem weer in die put en die put wordt gesloten en dan zit hij voor 1000 jaren vast. Vanaf het moment dat die put gesloten wordt, begint het 1000-jarige vrederijk. Dat is de tijd dat Satan gebonden is. Dat is de tijd dat hij hier is met Jesaja 14. En er is heel bewust, kennelijk, leven. Er is bewust. Ze zijn zich bewust wie daar komt en ook waarom ze daar zitten. Dat is moeilijk voor ons, want we hebben een hemel en die hemel is voor ons schitterend en dat is waar. En hou dat alsjeblieft vast. Laat je dat nooit ontfutselen. En ga ook nooit zeggen dat je als gelovige misschien nog wel in die put zou geraken. Alsof het een soort vage vuur zou zijn waar je dan maar moet zien uit te komen. Nee, u en ik gaan rechtstreeks naar de hemel. Rechtstreeks naar de Heer Jezus. We gaan misschien vanavond nog naar hem toe, omdat hij zegt, komen jullie, en dan gaan we naar hem. Hij brengt ons niet in de put van de afgrond, hij brengt ons in het huis van de Vader met de vele woningen. Daar hoort u, daar zult u zijn, en daar zult u blijven ook. En u gaat met hem, dienst doen in het 1000-jarige vrederijk. Want u gaat dan met hem heersen, met hem regeren, u over een hele stad misschien, en ik misschien over een heel klein dorpje, maar maakt niet uit. U gaat met hem heersen die 1000 jaren. Die 1000 jaren van vrede die komen, is een verademing voor de hele wereld. Dat heeft meneer Trump niet bereikt, dat heeft de Europese Unie niet bereikt, dat heeft China ook niet bereikt. Niemand heeft dat bereikt. Dat heeft God gedaan door de duivel te binden, door de duivel in die put te gooien. Want daar ligt de oorzaak. En nu hebben de mensen 1000 jaar lang gelegenheid om te proeven wat het is om zonder een duivel te leven. Nou, je zou zeggen, daar willen ze nooit meer van af. Dat houden ze vast, dat leven zonder duivel. En het merkwaardige is, als die duivel één keer weer wordt losgelaten, doen ze weer precies hetzelfde wat Eva ook deed. 1000 jaren van vrede brengen mensen niet tot een verandering. Echt niet. We zeggen wel, als er nu geen duivel was, als er nu geen verleidingen waren, geen zonde zou zijn, als het alleen maar voorspoed gaf, ja, maar dan wil toch iedereen wel in God geloven? Ja, dat ook wel. Maar verandert dat de mens? Het blijkt niet. Want na die 1000 jaren, als die duivel weer wordt losgelaten, gaan ze precies zo verder, zoals ze vroeger deden. Geen gram anders, niks. Je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk. En ik denk ook dat de Heer om die reden die duivel niet in één keer definitief heeft veroordeeld en hem naar de hel gestuurd heeft, maar hem 1000 jaar lang heeft opgesloten. Zodat die test, die finale test nog een keer zou komen en mensen duidelijk gemaakt krijgen dat ze alleen door wedergeboorte anders worden. En niet door afwezigheid van ziekte, afwezigheid van oorlog, afwezigheid. Dat is niet het goede. U kunt alleen maar dat nieuwe leven krijgen en vangen, pakken, door te geloven in de Jezus en door uzelf, zeg het heel voorzichtig zeggen, uzelf in de dood te geven. Heer Jezus, ik wil graag met u gekruisigd zijn. met u gestorven zijn, met u begraven zijn, door de doop in de dood. Maar ik wil ook met u in nieuw lijd des levens wandelen. Dat is het nieuwe leven. Dat is niet meer van u zelf. Dat is geen verbeterde versie van dato. Dat is een nieuwe mens. Volstrekt nieuw. Hagelnieuw. En die nieuwe mens is uit God geboren. En kan dus niet zondigen. Die oude prut kan nog steeds zondigen. Ik wijs naar mezelf. Maar dan bent u nieuw. In Christus, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Dan bent u gezegend. Dan bent u blij. Dat raakt u nooit meer kwijt. Daar gaat u van genieten. Daar gaat u van zingen. Daar gaat u van getuigen. Daar gaat u op een bijzondere manier van zingen. En de Heere prijzen. Want dat nieuwe leven. Want die oude prut wordt hier geschetst. Probeer nu hoofdstuk 19, stukje 20, naar u toe te halen. En overweeg dat. En probeer dan te zeggen, wie is dan die ruiter op het witte paard? Nou, dat is de Heer Jezus. Want er komt een moment dat hij niet als een lam hier op aarde verschijnt, maar als een koning der koningen op het witte paard. En dat hij het zwaard van zijn mond, zijn woord, laat horen. En door het spreken, bijvoorbeeld Johannes 18, weet u wel, Gethsemane, ik ben, en alles deinst achteruit en alles ligt op de grond. Dat is het woord van zijn almacht, het woord van zijn kracht, van de ik ben van Jahweh zelf. Daardoor is de overwinning. Maar u en ik zijn zo gezegend dat we misschien langzaam maar zeker meer de discussie zoeken van hoe zit het nu precies, hoe gaat dat nu precies en heeft de omgeving ook nog een beetje gelijk? Hebben de tegenstanders toch nog wel een punt ergens? Nou, die hebben geen punt. Die hebben niks. Niks hebben ze. De Heer Jezus is het. De enige, de weg, de waarheid, het leven. Het is de Heer Jezus zelf. En dit wordt hier in ditzelfde stukje de eerste opstanding genoemd. Ik weet dat ik me misschien even in een moeilijke fase ga beginnen door een voorbeeld aan te halen, maar toch wil ik hem toch kwijt nog. U weet van de Olijfberg, daar weet u alles van, hè? Daar heb u vast van gehoord. Ik heb er vanavond al iets over gezegd, dat er een plek op de Olijfberg was waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Dat is dus 2 Samuel 15, nog een keer. Maar die Olijfberg is dan verder een bijzondere plek in de geschiedenis van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt ook al gezegd, in Zacharia 14, vers 4, dat de Heer Jezus daar terugkomt. Hij zal dan, zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Maar op de Olijfberg, vlak voor Jeruzalem, aan de oostkant van Jeruzalem, er lagen een paar plaatsen, Betfage ligt daar, weet u wel, waar een ezel vastgebonden zat, stond. En Bethanië, waar Martha woonde en Maria, Olijfberg. Op de Olijfberg, daar heeft de Heer Jezus in Gethsemane, heb ik net geciteerd, al moeilijke momenten gekend. Heeft hij ook buitengewone dingen gezegd, ik ben... Ook geciteerd. Maar op de Olijfberg is ook echt onderwijs geweest. Matthäus 24, daar ging de Heer Jezus zitten om onderwijs te geven aan de discipelen. Op de Olijfberg is Lazarus begraven. Misschien is dat nooit helemaal tot je doorgedrongen. Bij mij was dat ook niet zo. Daarom veronderstel ik dat. Dat Lazarus op de Olijfberg is begraven. Bij Bethanië. Dat ligt op de Olijfberg. Dat staat vast. En daar, ja, er was een huisgezin waar de Heer Jezus regelmatig kwam. Het huisgezin te Bethanië. Maar nu was de Heer Jezus even buiten het land. Ze hebben hem eruit gegooid uit de tempel. Hij moest weg. En zoals de glorie van God in het Ezechielboek in oostelijke richting wegtrok, zo is de Heer Jezus de glorie van God in oostelijke richting weggetrokken over de Jordaan naar de plek waar Johannes de Doper aanvankelijk doopte. Oostelijk. Ze wilden hem niet. Ze wilden niet dat hij koning zou zijn. En dan komt de Heer Jezus, omdat Martha en Maria uitnodigen, terug op de Olijfberg. En wat gebeurt er dan? Nou, afgezien van alle details, Jezus weende. Hij heeft 2 keer geweend, de Heer Jezus, voor zover wij weten. Maar beide keren op de Olijfberg. Bij het graf van Lazarus en op de helling van de Olijfberg toen hij Jeruzalem zag. En beide gevallen zijn precies gelijk. Toen hij echt zag waar het op uitliep, wat de uiteindelijke catastrofe zou zijn, heeft hij geweend. Daar. Maar nu staat hij bij het graf van Lazarus. Kom naar buiten. Hij zei, Lazarus, kom naar buiten. Als hij gezegd had, kom naar buiten, dan waren ze allemaal gekomen. Alle doden. Dat geloof ik stellig. Maar hij heeft alleen Lazarus eruit gehaald. Heb u zich ooit afgevraagd in het boek Ezechiël hoe dat gaat met een dal vol dorre doodsbeenderen? En dat hij, onze Heer, daar dan komt in Ezechiël 37 en zal spreken. Hoe ze dan ineens beginnen te trillen, hoe daar ineens een beweging ontstaat, hoe daar dan vlees en spieren en huid op komt. En ineens staan ze daar, leef op de Olijfberg. Dat gebeurt als hij op de Olijfberg staat. Dus alleen al de vergelijking van het graf van Lazarus en het dal van de dorre doodsbeender is al uniek, is al mooi. Maar de Heer Jezus, en dan gaat Lazarus uit het graf komen, maak hem los en laat hem heen gaan. En in hoofdstuk 12 van het Johannesevangelie gaat de Heer Jezus samen met Lazarus al eten. Een maaltijd was er voor hem aangericht en Lazarus was een van hen die mee aanlagen. Hij was dus een van die eerstelingen. Hij was de eersteling. Hij hoorde bij de eerste opstanding. Later is Lazarus weer gestorven. Dat denkt u, ik ook. Maar waarom dan deze omweg? Hij was toch al in het paradijs? En vanaf dat moment, toen hij later gestorven is, hoorde hij bij de gemeente. Bij de gemeente van eerstgeborenen. Dat was niet zo geweest als hij niet was opgestaan. Ik vind dat een beetje moeilijk. Misschien is dit een beetje te theoretisch, maar het is heel diepgaand, want het is heel mooi om te veronderstellen dat het juist goed is. En de Heer liet dus zien dat dit de manier is waarop het straks zal gaan. Zoals het toen op de Olijfberg ging, zo gaat het straks op de Olijfberg. En alleen al dat is voor elke gelovige een soort, nou ja, gedachteconstructie waar je nog wel even mee bezig mag zijn. Want dat heb je eentje die niet op een rij misschien, hoeft ook niet. Het staat gewoon in de Bijbel. Maar het mooie is dat u nu van de Heer Jezus mag gaan genieten. En dat u misschien vanavond zegt, Heer Jezus, wat fijn dat we het over u mogen hebben. Want u bent die ruiter op het witte paard. En u gaat een keer handelen. En dat heb u eigenlijk allemaal al laten zien. Maar God doet geen ding of hij openbaart dat aan zijn knechten, de profeten. En het hele Johannesevangelie is 1 compleet profetisch boek. Helemaal. Van het begin tot het einde. En hij heeft het geopenbaard. Hij heeft het laten zien. Daarom heb u het verhaal van Lazarus, die begraven werd, daar. Daarom wachtte de Heer Jezus nog een paar dagen buiten het land. En na 3 dagen kwam hij pas terug. Daarom gaat de Heer Jezus terug naar de Olijfberg in het Johannesevangelie. Om daar dit te doen, om u en mij dit te tonen. Nou, misschien denkt u dit is te moeilijk voor de gewone man. Het valt mee hoor. Het is niet bedoeld voor de student. Het is bedoeld voor uw hart en voor uw leven. Zodat u de Heer Jezus gaat bewonderen en gaat vragen, Heer, wie bent u toch? Opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is toch ons devies, dat is onze leuze. We willen toch graag meer zien van hem en meer van hem gaan genieten. Die groei zit er ook vanavond heel duidelijk in. Misschien is het een beetje moeilijk, vraagt u dan dat, stuur maar een brief, stuur maar een mail. Volgende keer ga ik het wel beantwoorden, probeer ik wel. Maar deze dingen wil ik toch graag in zijn verband aan u doorgeven. Want dit zit er wel in dit hoofdstuk, in dit stukje tekst. Bent u blij met de Heer Jezus? Nou ja, sommigen moeten een amen roepen en halleluja zeggen, nee, dit is goed. Maar zegt u het maar aan hem. Ja, Heer Jezus, ik ben blij met u. Ik ben heel gelukkig met u. Ik ben zo blij dat ik u mag kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik ben diep en diep gelukkig dat ik u mocht leren kennen. Dat ik die verre van u verwijderd was, nu zo dichtbij ben. Dat u met die vijanden een weg gaat. En daar ook toont dat u de overwinning hebt behaald op het kruis van Golgotha. Dat snap ik een beetje. Dat is het enige wat u laat zien, die overwinning. Daarom kwam de Heer Jezus hier. Daarom werd hij mens. Daarom was hij zo verworpen. Daarom is dat kruis zo cruciaal. Hetzelfde woord, kruis, zit erin. De Heere zegene u en mij. Amen. Vader, dank u wel voor deze avond, voor dit stuk uit de Bijbel. Misschien wel moeilijk, misschien zijn er wel mooie stukjes bij en wat moeilijke stukjes bij. Dat u het zo leidt door uw Heilige Geest, dat we het verband gaan zien, gaan proeven, gaan zoeken. Misschien wel herkauwen, misschien wel nog een keer overwegen, misschien nog een keer naluisteren. We willen u dat biddend in de handen geven. Dank u wel voor elkaar, voor de ontmoeting. We danken u voor de voorbereidingen die getroffen zijn, voor de liederen die we mogen zingen, voor de gezelligheid die er ook is, voor het contact. We danken u ook dat we voor elkaar mogen bidden voor een goede terugweg, een veilige tocht. We willen u danken dat we ook in het geestelijke elkaar aan u mogen opdragen en mogen bidden dat we dit jaar, de tijd die we nog krijgen voordat de Heer Jezus komt, willen groeien naar u toe, meer willen zien van u. Zoals er toen geweest zijn Grieken die in het Johannes-evangelie tegen hem zeiden: Heer, wij wensen Jezus te zien. We hoeven niet alle verschillen tussen groep A of B of C te ontdekken. We willen u danken dat we de Heer Jezus mogen verlangen. We zijn er ook zeker van dat de Heilige Geest dat graag doet en ons heel graag wil tonen wie de Heer Jezus is. We danken u voor vanavond, we danken u voor elkaar. In de naam van de Heer Jezus. Amen.